and the order from the handle is from the Führer Wörthes from the Heidelberg Catechism. From the Führer Wörthes. De vraag van de luister is vraag in het bed doen. Wat elk van ons zet doen in het bed? Het antwoord dat uit de minste lust of gedachte tegen een enige bod God in ons hart nimmer meer kunnen. Maar dat wij ten alle tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag in het zetel, maar zullen degenen die tot God betreurd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Antwoord, nee zelf, maar het allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Toch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag in het 15, waarom laat ons dan God al zo scherp met de 10 geboden prediken, zoals het toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord lijkt eerstelijk op dat we ons leven lang in de zondige aard langer hoe meer leren kennen. En des te begeuriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat we zonder ophouden ons benaastigen en God bidden. En de genade van de Heilige Geest, opdat we langer en meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dat is het. Zij zult niet begeren. De zijde staat is naast de huis. En nog een keer, zij zult niet begeren is naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat is naaste is. Deze zaken worden in dit antwoord niet aan de orde gesteld. Tenminste, niet naar de letter, naar de uitwendige zin. Die woorden, die ouderwetse woorden, of ouderwet, maar zaken die ons nu een beetje vreemd aandoen, vooral os en ezel en dergelijke dingen, om dat te vervangen door attributen en dingen uit deze tijd waarin wij leven.
Want het gaat ten slotte daarom, de wet is geestelijk. En omdat de wet geestelijk is, hebben onze Heidelbergers de moed gehad om direct maar over te stappen tot de geestelijkheid van het gebod. Immers, als er gesproken wordt over huis en vrouw en in Deuteronomium ook over het land of de akker van de naaste, os en ezel, dan ligt er duidelijk in opgesloten dat dat op zich overtredingen zijn die in de andere geboden ook aan de orde komen. Naast te leven, het leven van de naaste, de eer van de naaste, het goed van de naaste, de vrouw van de naaste, dat is allemaal genoemd. Daarom zou je kunnen zeggen dat 10e gebod, dat is niet maar een aanhangsel, met andere woorden, het gebod is heel sterk begonnen en dat gaat langzaam wat aan kracht en macht inboeten om tenslotte met een zekere matheid bij het begeren te eindigen. Zo ligt het niet. Het is juist tegenovergesteld. Dat laatste gebod, gij zult niet begeren. Dat valt alles tezamen en raakt ons in ons, in onze werkkamer. Uit het hart komen voort de boze bedenkingen, de overspelende dieverijen en de hoererijen. En nu gaat dat tiende gebod alle andere geboden in dat licht bezien. Het begeren. Het verkeerde begeren. Ik ga er nu niet op in of dat er nog goede begeerten kunnen zijn enzovoort. Dat laten wij rusten. Het gaat hier over het niet goede begeren. En is dat tiende gebod, dat laatste gebod zou je zeggen, dat brengt ons in een ogenblik in contact met de wortels. Hoe komt nou een mens tot die daden die verboden worden in al de geboden? Hoe komt een mens tot diefstal, tot ongehoorzaamheid tegen zijn ouders en tot hoererij? Hoe komt dat? Komt dat omdat hij erin trapt, zoals je op een mijn loopt? Of zit er wat anders achter? En dan weet ik wel dat de mens kan in de zonde vallen, wordt dat genoemd, en hij kan in de zonde leven. En de zonde kan als een verrassingsaanval over een mens heen komen. Maar toch moeten we niet al te vergoeilijken doen. Want je hebt altijd nog wel even tijd voor een gedachte. Voor overleg. Als de mensen zeggen bij een of andere zonde, ja, ik werd in een ogenblik zo aangegrepen door begeerte dat ik was mijn eigen geen baas, dan is dat natuurlijk wel makkelijk gezegd. Maar dat gebeurt niet direct. Je komt niet zo ergens de deur binnenstappen en dat je zondigt. Er is altijd wel een zekere voorbereiding. Nou gaat het in dat tiende gebod over, nou ja, over die werkkamer, ons hart. Ons innerlijk. Waarom heb je dat nou gedaan? Was dat een soort spastische beweging waar je geen controle over had? Of is de achtergrond gelegen in jezelf, in je eigen verdorven natuur, in je wils? Leven, je begeren. O, als je daar op let, dan zeg je, dan is dat tiende gebod een donderslag. Een donderslag. Het is een stormwind. Wat nog overeind zou staan, dat wordt omvergeblazen door dit gebod. Want dit gebod grijpt het gedichtsel van ons hart aan. Dit gebod leert ons dat God niet tevreden gesteld kan worden met de uitwendige vorm. Maar dat God dieper kijkt in ons hart. Terecht kan gewezen worden op Achimelech, die man die de vrouw van Abraham nam. Hij pleit bij God op zijn oprechtheid, dat hij het niet geweten heeft. En dat
de Heere daarom het maar moet vergeven, want God die kwam hem tegen, die zou hem wel kunnen doden. Maar ja, dat kwaad, dat is toch over ons gekomen door een misverstand. De Heere gaat erop in, maar toch moet Abraham voor hem bidden. Toch moet Abraham voor hem bidden. Hij heeft deze vrouw nog niet aangeroerd, maar wel begeerd. En daarom moet Abraham God aanroepen om het oordeel af te wenden. Je weet, die diep ingrijpende beschrijving, zo eenvoudig en toch zo waar, uit Genesis, dat die vrouw, die ziet dat die boom die daar staat een lust is voor het oog. En met het zien komt de begeerte in haar hart, een boom. Begeerig om verstandig te maken. En dan komt de daad. En ze nam van zijn vrucht en ze at. En ze gaf ook haar man met haar. En hij at. Dit gebod wil uitsluiten allen en een ieder. Omdat wij met voorbedachte raden overtreders zijn. We zijn niet die zielige verongelukkers, maar we deugen niet. Tot in diepst van ons hart zijn wij aangetast door de zonde. Want eis van ons het tiende gebod, en dan zeer terecht gaat het antwoord de geestelijkheid van die wet noemen, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. De minste lust of gedachte. Er wordt nog geen eens over een grote lust of gedachte. Maar je zou zeggen wat er maar naar zweemt. Waar naar zweemt? Naar de overtreding van één van Gods heilige geboden. Dat mag er niet zijn. Dat mag er beslist niet zijn van God. God heeft de mens geschapen als mens. Niet als een robotachtig wezen. God heeft de mens geschapen met zijn zintuigen. God heeft gezegd. Later, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren. Het is daarom niet goed te maken met de buitenkant. Al mag het een voorrecht geheten worden als het paard aan de toom geleid wordt. Al mag het een voorrecht geheten zijn, als de mens door God vastgehouden wordt, dat hij niet in die uitwendige zonden valt, of uitwendig in zonde valt. Maar als gemeente van God kan daar de nadruk niet op vallen. Dat mag voor de burgerlijke rechter een heel plezierige zaak zijn als alle onderdanen zich zo netjes gedragen. Maar wij weten uit het woord van God, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Die oudste zoon, die deed, zou je zeggen, alles wat er gedaan moest worden. Hij werkte dat het een lieve lust was. Maar nou komt het gebod. En dat zoekt naar het facet van de liefde. De liefde.
En hij komt in één ogenblik openbaar dat hij alleen maar uit eigen belang en eigen liefde aan het werk is. Dat hij nooit begrepen heeft wat zijn vader eigenlijk bedoelde. Zijn vader had hem dat schema niet aangepast, maar dat had hij zichzelf aangepast. Daarom dat bittere: ik dien u nu zoveel jaren en ik ben nooit uw gebod ongehoorzaam geweest. Maar voor mij heb je nooit een geitenbokje overgehad. Maar als deze uw zoon, die zo goed op zo'n verschrikkelijke manier heeft doorgebracht, komt, dan heb je het gemeste kalf geslacht. Het is wat. Je zou haast zeggen, wat is erger geweest? Die knul die daar in dat vergelegen land zat. Of die jongen die daar in de schaduw bij vader thuis was en nooit begrepen heeft waar het nou eigenlijk om ging. Kind, zegt de vader, alsof die verbaasd is, alsof die openbaart dat ik nooit gedacht dat jij zo dacht. Al het mijne is het uwe. Ik heb jou met geen bokje afgescheept. Dat zou ik raar gevonden hebben. Wat jij nou zegt, als ik dat gedaan had. Want het was allemaal voor jou. Jongen, kom mee. Kom mee, we moeten nou geen ruzie maken. Laten we blij zijn. Want je broer was verloren en is gevonden. Hij was dood en hij is weer levend. Maar hij werd toornig en wilde niet. Ernstige. Het staat er zo eenvoudig beschreven, want een ontzettend diepe achtergrond. Thuis bij vader. Elke dag zijn vader gezien. Maar nooit werkelijk gezien. Goedertieren vader. Milde zegenhager. Nooit de milde handen van de vader gezien. En zijn vriendelijke ogen. Heb zijn vader alleen maar gekend als een soort opdrachtgever. Heeft hij dan niks gedaan? Nou, dan kun je van op rekenen dat hij wat gedaan heeft. Dat hij wat gemaaid en gezaaid en geploegd en geëcht heeft. Tot en met. Als dat dan ook het einde is, maar het is een gelijkenis. En wel zalig is de mens die er ook nog eens een keer zijn eigen bij leest en inleest. En die zegt, o God, zo'n ellendige natuur heb ik nou ook. Zo ben ik nou. Maar nochtans, je voelt wel aan, als die oudste zoon zo aan zijn einde gekomen is. Nou, dan ziet het er donker uit, net zo donker als voor de rijke jongeling. Dan is er geen slachtoffer over voor de zonde. Nou, hij heeft nooit bij de zwijnen gezeten en nooit in een vergelegen land geweest en al die dingen meer. Maar hij heeft eigenlijk de grootste zonde gedaan die denkbaar is. Hij heeft vader miskend en niet geloofd. Hij heeft vader iets in de schoenen geschoven wat geheel niet waar was. Het kwam alleen niet uit. Zo uitwendig zou je zeggen. Wat houdt die jongen toch van zijn vader? Van 's morgens tot 's avonds is hij aan het werk. Op de boerderij. Dat zou je uitwendig zeggen. Maar toen het uitkwam, toen bleek het helemaal verkeerd te zitten. Zo wilde vader het niet. Nee hoor. Ik denk dat de jongste zoon gezegd heeft, misschien, morgen wil ik gelijk gaan beginnen, vader. Dat vader gezegd heeft, nou jongen, kalm maar hoor, kalm maar. Wil eerst eens even ons gemak houden en eerst nog hebben we elkaar nog zoveel te vertellen. Zo is vader. Nooit gezien. Wat is dat toch verwonderlijk, hè? Die jongen was altijd met een bepaalde lust en gedachte bezig geweest. Daarom, het klinkt zo vreselijk hard, hè? Maar ik zeg het uit de grond van mijn hart. En ik heb het ook wel tegen de Heere gezegd. Heere, wij kunnen fariseërs maken en goddelozen maken. Meer niet. Meer niet. Wij kunnen geen schepselen gods maken. Wij kunnen geen godvrezende mensen maken. Wij kunnen geen mensen maken met gevoel voor eer en zedelijkheid. Kunnen we niet. Wij kunnen wel zonen en dochteren gewinnen naar het oerbeeld van Adam. En hoe hard het ook is om ermee geconfronteerd te worden, het is zo. En als we er anders over denken, zullen we toch ook gewaar worden. God kan alleen wederbaar door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Weet je waarom dat zo nuttig is? Om dat ook weer in dat tiende gebod te beklemtonen. Mens kan zo vergenoegd in zijn handen wrijven als bij hem nog een beetje op rolletjes gaat. En als je er niet bewaard voor wordt, dan kijkt hij nog met een zeker vermaak naar een ander waar het niet op rolletjes gaat. Maar vergis je niet. Vergis je niet. Want als dan die kinderen niet leren hoe ze als gans verlorenen uit genade zalig worden omdat God het wil. O, wat erg. Dat moeten we ook zeggen. Niet alleen van die vreze des Heeren die af te wijken is van het kwaad. Dat ook. Maar ook dat als wij ons hier naar de vorm in toom houden en dat we naar de letter onze plicht doen, dat dat nog helemaal niet zeggen wil dat wij die Heere God kennen. Misschien zegt u, ja, maar je zegt toch altijd zelf onder het woord. Ja, dat wel. Fariseer en goddeloze. Allebei onder het woord. Dat kan niet anders. Daar zie ik geen oplossing voor. Daar zie ik geen uitwegmogelijkheid voor. Om te zeggen, nou ja, laat dat maar. Nee. Want zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen nemen. Maar daarmee heb ik niet gezegd, daarmee bedoel ik niet dat wij een mens kunnen bekeren. Wel nee. Wij maken er van die opgepoetste heren en dametjes van die barsten van de hoogmoed. Als je maar een speldeprikje geeft, dan komen ze al openbaar als wat denk je wel en wat doe je wel en zus en zo. Maar wij willen die werkelijkheid niet aanvaarden. Nou zie je de karakter niet hetzelfde, dat weet ik wel. Maar alles wat er aan goeds te zien is of te merken, dat moet je altijd maar denken. Dat kun je alleen maar op rekening schrijven van de Heere en niet van ons mensen. Nou komt het gebod. En dat gebod legt zijn zware hand. Niet alleen op die jongen, die dwarse jongen of dat dwarse meisje, waar vader en moeder zo verdriet over hebben. Ook niet alleen die een poosje in de bak gezeten heeft, omdat hij zijn handen niet thuis kon houden. Dat hij gestolen heeft. Ook niet alleen degene die misschien in een woede uitbarsting een vloek gedaan heeft. Nee, dat doen wij. Kijk, hij. Maar nou komt God bij iedereen in zijn gebod. Die mensen die nog nooit in de gevangenis hebben gezeten en waar nooit over gepraat is, waar nooit over gehuild is van verdriet. Daar komt het gebod.
En het gebod zegt ja. Maar nou wil God ook dat de binnenkant schoon is. De binnenkant schoon is. God wil, als je nou de mens even zou voorstellen als een busje, jongens, hè. God wil, als hij nou dat busje open doet, dat mooie beschilderde busje, dat glimmende busje, dat zilveren busje, dat gouden busje. Zo kan het lijken. En God doet het deksel eraf, dan wil God dat de binnenkant ook goed is, natuurlijk. Want als de stank en de ellende en de ontbinding je tegemoet slaat, als je dat busje open doet, dan gooi je het uit je hand. Dan zeg je, tjo, had niet gedacht, zo'n mooi busje, daar verwacht je iets moois in. Maar nou dit. En nou God die kijkt naar de binnenkant. God komt in de werkkamer van onze zintuigen. En nou zegt God aan het einde van de geboden, nou, goed luisteren, vrouwen, mannen en kinderen allemaal, spreker en hoorder, goed luisteren. Nou moet je niet denken, oh, het valt met me mee, maar nog één zaak. De minste lust of gedachte tegen enig gebod mag in je hart nimmer meer opkomen. Nooit. Je moet gewoon geen gedachten aan de zonde hebben. Geen gedachten aan een anders goed. Geen gedachten om de eer van God te roven. In de gedachten zelfs niet. Want ja, dat het er bij de een misschien beter uitkomt dan bij de ander, dat is vers 2. Maar de akker moet goed zijn. De akker moet goed zijn. En daar komt het op aan. Nimmer meer. Het gaat hier over de kerk, hè? Over de kerk. Zo moet het nou zijn met een kerkmens. Nou, met een kerkmens, met een iegelijk die gelooft dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Zo moet het nou eigenlijk zijn, zegt het gebod. En dan niet alleen dat er nimmer meer iets verkeerds in ons hart komen tegen de geboden Gods wat naar de zonde uitgaat, maar aan de andere kant ook dat we ten alle tijde juist een instelling hebben dat wij van ganser harte aller zonde vijand zijn. Hartelijk. Op een hartelijke manier. Niet zoals in een politiek programma. Ach, dat kun je niet doorgronden. Wat bedoelt men nu? Het lijkt wel alsof een mens, als je de politieke programma's leest, dan lijkt het wel alsof wij met minder ook wel toe kunnen komen. Als we dan maar beginselen hebben. En als we dan maar dit niet doen en dat wel doen. En als dat niet zo is, dan. Dan staat ons wat te wachten. Nou ja, dat kan in de politiek wel goed zijn en geoorloofd zijn. Maar voor God is het niet genoeg. Want niet alleen dat we de gedachten niet toe moeten laten. En dat hij in ons hart nimmer meer mag komen, maar wij moeten echt vijand zijn van de zonde. Niet knipogen tegen de zonde. Zo gaat het in het leven. En de mens praat het nog goed ook. Het knipogen tegen de zonde. Hij moet zogenaamd niks van het kwaad hebben. Maar hij slurpt de verkeerdigheid gewoon op. Onder het motto, beproeft alle dingen, behoudt het goede. Kan die alles doen. Zit hij zich te vergapen aan de grootste onzin in zijn leven. Verluistert hij zijn verstand naar de grootste leugens en godslasteringen. Ja, hij is het niet mee eens natuurlijk. Nee, hij is het niet mee eens. Ach, oh, wat een ellende. Wat is het toch allemaal erger. Aller zonde vijand zijn. Met andere woorden, jij zou kunnen zeggen, water is een vijand van vuur, hè? Als het water op het vlammetje komt, dan gaat vuur uit. En ze hebben veel stoffen die elkaar niet kunnen verdragen. Als die bij elkaar komen, nou ja, dat kan niks worden. Die stoten elkaar af. Nou, zo moet het nou zijn met ons. Dat we een afstotingsmechanisme in ons hebben. Een mechanisme is nog te technisch gezegd. Maar dat ons wezen, ons hart, alles afstoot. Wat tegen Gods uitdrukkelijk gebod in is, afstoot. En dat daarentegen ons hart uitgaat in een lust tot alle gerechtigheid. Tot alles wat wel luidt, tot alles wat in overeenstemming is met Gods heilige wil. Dat eist het gebod. En dan moet je niet te gauw denken, want daar komen we nog wel even op terug, zo de Heere wil. Maar je moet niet te gauw denken, ja, dit wordt, je moet het niet te pedagogisch zien, laat ik het zo zeggen. Dat we voor ons eigen al klaar zitten te maken wat er straks over de Allerheiligste gezegd wordt. Hè, dan kunnen we weer eens ademhalen en doorgaan op onze verkeerde weg. Dat is de bedoeling niet. Je moet niet zelf het sommetje maken en zeggen, ja, jongen, dat is waar. Niet best, maar gelukkig weten wij en gelukkig weten wij en gelukkig weten wij. Dat is de bedoeling van de wetsprediking niet. De wetsprediking is niet zo scherp om ons te leren. Nou ja, zo is het eigenlijk wel, maar ja, iedereen weet en jij weet ook wel, dat klaart niemand, hè? Dat krijgt niemand voor elkaar. Dit. Laten we daar maar niet over denken. Als wij zo praten zonder dat het hart verwond wordt. Zonder dat we met David iets daarvan leren. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Daar ligt de bron van al die wanbedrijven. Het begeren. Als we zo over dit gebod gaan spreken, zonder dat het ons raakt, o, wat een ellende. Want dan springt de mens, ik spring overal uit en ik heb overal mijn oplossingen voor. En dat is nou net niet de bedoeling van zondag 44. Zondag 44 zou je beter kunnen omschrijven, dat is voor het laatst. Nog eens, een krachtdadig betoog dat onze God heilig is. En terrein van ogen dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Dan loopt ook. Daarom geen oplossing. Tenminste niet die goedkope oplossingen die het vlees begeert. En die er gelijk een prevelementje overheen heeft. Ja, maar ja. Dat geldt voor mijn buurman. Hè. Die moet maar eens beseffen dat hij niet deugt. Het was te wensen dat die fariseers maar eens in zijn zak stak, weet je wel. Hè. Of, nou dan moet hij maar met zijn neusje in de modder terechtkomen. Dan zal hij wel eens anders praten. Zo niet. Het geldt mij. Het geldt mij en allen. Mij persoonlijk. Mij grijpt dat gebod aan en laat het licht schijnen in de duisternis. En ik weet geen raad. Jullie? Weet jullie raad? Weet je echt raad? Kom nou eens uit de schuilhoek tevoorschijn van die gespeelde onverschilligheid. Of ben je werkelijk nog zo dood en onverschillig? Ben je nog zo onverschillig? Als het niet zo is, zou ik zeggen, kom dan eens voor de dag. Laat het eens weten aan de Heere God in het verborgene. Dat hij het wel weet hoe het er met je bij staat. O God, die ellendeling, die bron van alle wanbedrijven.
Dat rad van onze geboorte dat ontstoken is van de hel.
Oh, ben je nooit eens bang? Of heb je alles weggevaagd, je geweten dichtgemaakt, dichtgeschroeid? Onder het mom van een evangelisch getuigenis. O, dat gaat niet goed. De Heere God geven. Dat Hij ons aan de overkant brengt. Op de goede manier. Want ik geef u de verzekering, als wij het doen, onszelf aan de overkant, dan loopt het slecht af. Want het gaat niet. Lust tot alle gerechtigheid hebben. Hoe is het nou met ons? Gij zult niet begeren. Ik had niet geweten dat de begeerte zonde was, zegt Paulus, als de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Ja, dat zeggen de mensen. Je kan beter gek praten dan gek doen. En dan kun je ook onderrang schikken, je kan beter iets slechts denken dan iets slechts doen. Dat is voor de burgerij natuurlijk wel een waarheid. Hè? Je kan beter met iemand te doen hebben die gedacht heeft om je kind te vermoorden of aan te randen of wat ook, dan iemand die het met ter daad doet. Dat is natuurlijk een groot verschil. Maar het gaat nou over God. Hoe staat het nou tegenover God? God die praat er heel anders over. God zegt, gemene, lage zonder dat je bent, heb je daar in de gedachte dat kind aangerand of die vrouw begeert. Of heb je zitten vergapen naar een anders goed. Dat zegt God. O mensen, soms zeg, kun je wel eens zeggen, ja kijk, en ik weet wel, wij hoeven het niet in grove woorden te zoeken. Het hoeft niet. Maar mensen zeggen ook wel eens te gauw van, ja, maar dat vind ik geen praat. Maar heb je het wel eens ontdekt voor God? Dat hoeft nog niet voor je buurman te zijn, hoor. Dat bedoel ik niet. Maar het gaat nou in het licht van vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen, heb je eigenlijk wel eens als zo'n laag, liederlijk sujet gezien? Dat zijn ingrijpende dingen. Want daar kun je wel eens makkelijk over praten. Is helemaal geen garantie of dat je dominee of ouderling bent dat je het daarom wel weet. Dat is geen garantie. Want dan zou je een leven lang op de akker thuis werken. Het kan nog zijn dat het eigenlijk, dat je het niet weet. Dat je het niet weet. Dit is iets van het werk van God de Heilige Geest. Hoe groot zijn nou je zonden en ellende? Heer, hier sta ik. Ik heb menigmaal gezegd, en dan durfde ik in, of durven, zo moet je het niet zien. Maar, ik bedoel maar, je hoeft dat niet op een slaafse manier uit te werken. Ik heb menigmaal in stilte gezegd, o trouwe vader, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ga eraan hoor. En we gaan er allemaal aan. O het behagen u, naar uw eeuwig vrede verbond, om ons vast te houden. Om ons uw wegen te leren. Je kinderen, ik ga eraan. Wij, ja wij en onze kinderen tevens. Als je een ogenblik een indruk krijgt welk getuigenis het woord van God over ons geeft. Dat heilige reine woord dat de volkomen mens vraagt. Niet een slaaf of een loondienaar of een geprogrammeerde een computer of wat ook, door de godsdienst geprogrammeerd. Want hij barst van hoogmoed als er meer niet bij is. Eerlijk waar, zijn de bitterste vijanden van het heilige evangelie. Waarom nou door die lieve geest onderwezen te worden? God vraagt het hart alles. En dan het hoofd te buigen. En dan ook iets mee te leren zingen. Bij de aan- en bij de voortgang. Gena, o God, gena. En dan je eigen kwaad niet langer onder een mom van goed trachten voor te stellen. En de zonde niet langer voorstellen als, nou het valt wel mee hoor, kijk voor mij is dat zus en voor mij is dat zo. Maar eerlijk voor de Heere te leren bekennen. Dat je huilt met de zonde. Dat je knipoogt naar de zonde. Dat je wat je vandaag misschien in een ander weg smijt. Dat heb je zelf al lang opgeraapt. Voel je. Dan gaat dat gebod pas recht functioneren. In het licht van het heilige evangelie. Dan gaat dat gebod werkelijk een functie vervullen in ons leven. Waar ook verder sprake van is. Als we die geestelijkheid van die wet zien, dan zeggen dan blijft er niks meer over. Dan blijft er ook niet over. Oh, wat zijn we toch allemaal zondaren. Een mens is maar een mens. Nee. Dan blijft er over de verzuchting. O, dat ik u kenne en de kracht uw opstanding. En de gemeenschap van uw lijden. Heere, help toch alsjeblieft. Want ik ben verloren en ik ga verloren. Helpt u me alsjeblieft. In het aangezicht. Dan is het evangelie ook altijd weer die nieuwe boodschap. Begrijp je? Dan is het niet de conclusie van ons menselijk zondig verstand. Dat als een soort natoetje, weet je wel, nadat we uitgepakt hebben over dat wij niet deugen en dat er van ons niks klopt en dan komt het toetje op tafel. Maar gelukkig de Heere Jezus, ja, die is wel leuk. Zonder dat wij in onze ziel ons bewust zijn geworden wat we hebben gezongen. Nou ja, ik heb het al meer gezegd hoor. Als het aan ons ligt, de mens verdraait de leugen, gebruikt de leugen tot zijn eigen verderf en de waarheid. De waarheid weet hij ook nog zo te draaien, tot zijn eigen verderf. Als je nou eens heel ontmoedigd bent, misschien ben je dat wel eens, of wel eens geweest. Zo ontmoedigd, omdat je in een moeras, in een put kijkt. Waar je het einde niet van kunt zien. De grond niet van kunt zien. En als je dan op elkander ziet. En op de gemeente. Of op je eigen gezin. En de moed zinkt je ten ene male in de schoenen. Omdat je ziet. Dat onze verdorven natuur. Is een overmacht. Dat zijn we zelf. Er baat geen homeopathie voor of wat dan ook. Niks, totaal niets. Heb je dan wel eens gehoopt op de levende God? Wat nou bij mensen niet mogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. Dat zulke dwarsdrijvers, dat die nou door God worden teruggebracht. Niet dat ze komen op het punt om te zeggen, ja, dat is waar, hoor. Nee, ik heb zo'n afschuwelijke hekel aan die slechte gedachten en aan die lusten. Nee, gelijk hoor, als ik maar denk dat er op de deur geklopt wordt, dan is de deur potdicht. Zo er niet uitkomen. Maar zo eruit komen. Zoals die tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Vergeef toch al mijn overtredingen. En lieve trouwe God, ik ben zo slecht. Morgen doe ik het weer en overmorgen ook. Ik beken het aan u. Er woont geen greintje zedelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid in mijn eigen natuur. Als u het niet verhoedt, dan sla ik me mee, de mens, al is het mijn eigen vlees en bloed nog dood ook. Heere God, zo ben ik. Ach, toe. Nochtans, gij weet alle dingen. Trek me uit de duisternis, trek mij. Ik zal u nalopen. Kunt u dat doen, lieve trouwe God, van zo'n vage bond? Een koningskind maken, kunt u dat doen? Uw woord zegt van wel, ik kan het niet begrijpen. Kunt u van zo'n zwerver, die meestal op de vuilnisbelt te vinden is, om te zoeken of dat hij nog wat van zijn gading vinden kan, kan u hem eraf halen en op de wagens van uw vrijwillig volk zetten? O, als je dat weet, hoe er in het verborgene met de Heere gesproken wordt. Niet in de zin, zoals ik straks zei, och, wat bennen we toch. Maar in de zin, o God, hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Hoe kom ik eruit? Het lijkt wel een wurg om een keel. Een wurg om een keel. Het kan zelfs zo zijn dat je in je ziel denkt. O Heere, laat me dan alsjeblieft maar gauw sterven. Gauw sterven, want het kan niet. Het kan niet anders. Ja, beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Dat kan wel zo in het hart liggen, omdat je voelt, daar is het einde van alle woelen en werken in de zon daar. O, heb toch goede moed als het zo is. Hè? Dat je er niet even overheen springt en alle soort toepassingen lang op zit te maken. Zodat je toch weer zegt, ja, dat is nou dierbaar, weet je wel. Nee, maar als het zo is dat dat iets van je leven is. Je zegt, o God, nou gaat hij helemaal van de plank. Nou blijft er totaal eigenlijk niks van over. Want ik deug niet tot in de grondstructuur van mijn wezen. Mijn natuur is al zo verdorven. Dat ik geneigd ben u en de naaste te haten. Als zo ligt, dan mag ik het zeggen. Niet alleen tegen jullie hoor. Wat denk je dat ik het niet nodig zou hebben? Tuurlijk. Ik hoop ook bij de gemeente te mogen horen. Bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het geldt voor mij ook om toegeroepen te worden uit dat heilig woord. Houd aan, grijp moed. Bij de levende God. Als hij daar een zwart, de zon daar ontmaskerd wordt door het gebod. Zodat je van tevoren, ik doe een laatste stap, zodat je van tevoren al besluit, ik laat de zonde niet los. Wou je het nog erger hebben? Wou je het nog erger hebben? Dan een mens die zegt, die besluit innerlijk, zonder woorden, ik laat de zonden en de ellende niet los. Hou vast, terwijl je weet dat het je leven kost. Dat het je doem schuldig stelt voor God. Dat je weet wat er geschreven staat in de schrift. Daar zal wening zijn en kwetsing der tanden. En dat Adam zegt, nou dat zal wel waar zijn, maar ik laat het niet los. Kan zo mens zalig worden? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Want er is één die is zo sterk. En die laat ook niet los. Die houdt ook vast met zijn eeuwig trouwverbond. Met zijn eeuwig welbehagen. En die zegt, Ik wil. En zij zullen. Ik zal maken dat je een walging aan jezelf zult hebben. Kijk, dat is de troost. We gaan niet verder, we gaan naar huis. Maar dat is troost ook van dat tiende gebod. Je zou zeggen, de maat is nou wel vol. De maat is goed vol. Het is niet te drinken. Want het wordt in ons. Net als bij die vrouw die verdacht werd van hoererij. Daar moesten ze een of andere procedure op toepassen. Ze moest water drinken, bitter water, ik weet niet precies, met wat as gemengd en zo. En als die vrouw, die zei dat het niet waar was, als het wel waar was, en ze dronk van dat water, dan zwol ze helemaal op, de buik alles. Wat moet dat toch verschrikkelijk geweest zijn. Ik heb wel eens gedacht toen ik dat las, ik zou gevlucht zijn. Waar naartoe weet ik niet, maar het zou, ik zou gevlucht zijn. Wat is dat toch gebeurd? Nou ja, dit is natuurlijk heel iets anders. Maar als zo het gebod voor ons nou eens de maat vol mocht maken. Drink, dit is de waarheid. Zo is God nu. En kijk dan eens wat er gebeurt. Nou, dan zou je wel kunnen zeggen, zijn vonnis is geveld. Eén woord reeds doet die ellendeling vallen. Daar staat tegenover de barmhartigheid Gods die verschenen is. En die ons wordt voorgesteld in Christus Jezus. Die ons toeroept. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. En hij eten van die maaltijd die God bereid heeft. De Heer zegen het. Opdat we in het tiende gebod. Als we nog niet achtergebleven zijn. Dat we in het tiende gebod achtergebleven mogen zijn. En op een afstandje niet te dichtbij durven te komen. En niet zo recht kijken als die fariseer. Maar dat we op een afstandje zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Amen.